In 2 Samuel 6 waren wij bij het gedoe rondom de Ark des Verbonds. Want vanaf enige afstand bezien is het toch een beetje geklungel. Met die Ark die naar Jeruzalem moet enzovoorts. Het past ook eigenlijk helemaal niet. Zoals het gaat past het ook helemaal niet in het verhaal eigenlijk, hè, in de geschiedenis van David, die na zoveel jaren eindelijk officieel erkend is als koning van heel Israël, dat wil zeggen van alle stammen van Israël. De man die bovendien Jeruzalem verovert en maakt tot hoofd en hofstad van Israël, om zo te zeggen. De man voor wie een paleis gebouwd wordt in Jeruzalem, dat komt allemaal goed. De man die nog eens een keer wat Filistijnen naar de Filistijnen helpt. Over de kling jaagt, wou ik zeggen. Maar dan vraagt u, waar is die kling? En weet ik het ook niet. Maar goed, dat was nog hoofdstuk 5. En dan David brengt de ark over naar Jeruzalem. En nou ineens lukt het niet. Toch? Gaat toch wat mis. Het lukt niet. Het wordt een heel gedoe. Overigens ook als uiteindelijk de ark wel naar Jeruzalem gaat. Want dat is dan toch in de rest van hoofdstuk 6 waar we nog even niet waren. Maar we waren wel bij het verschijnsel dat die ark werd opgehaald ten huize van Abinadab. En dat zijn 2 zonen die van Abinadab betrokken waren bij het vervoer van die ark, want zo wordt dat beschreven. En toen kwamen ze tot aan die dorsvloer en daar struikelden de ossen. En ik zal het ook wel geroepen hebben, wanneer was het? 4 weken geleden inmiddels. Ik zal wel geroepen hebben, ja, en dan slaat de ethiek toe. Van wat hebben ze verkeerd gedaan, waarom ging het fout, wie heeft er wat verkeerd gedaan enzovoort. Hadden ze die ark niet moeten vervoeren met de hand, dragend. Tenslotte, dat gebeurt later in het hoofdstuk wel. Zonder die wagen en zonder die zonder die ossen ervoor. Maar? Nou, er staat nergens dat het niet mocht. Er staat alleen dat de ark des verbonds gedragen zou worden door de Levitische priesters. En hoe ver dat strijkt, dragen door de Levitische priesters, draag je hem ook als je een kruiwagen eronder steekt? Of hoeveel wielen mogen er dan eigenlijk onder zitten voordat het niet meer gedragen is door de priesters? Ook dat dragen, dat is een heel breed begrip. Je kunt iets dragen zelfs zonder dat het fysiek is. Dan draag je alleen de verantwoordelijkheid. En bij andere gelegenheden roep ik altijd, ja, als je wat draagt, dan is het verantwoordelijkheid. Dat is wat je draagt. En wat het nog meer is eventueel, en waaruit het dan precies bestaat, ja. Bovendien, de ark is al eerder vervoerd geworden op 1 wagen. Nou ja, in omstandigheden die dan toch ook niet wenselijk geacht werden, zal ik maar zeggen. Maar er staat niet dat het niet goed was of zoiets. In elk geval, wat er gebeurde, ik zal wel gezegd hebben, ethiek is aardig, maar je moet je er vooral niet te zeer in verdiepen. Want uiteindelijk maakt dat allemaal niks uit. Waar het om gaat is waarom deze geschiedenis in de Bijbel staat. Zo. Dat had ook met 1 zin kunnen gezegd worden. En David bracht de ark naar Jeruzalem. Punt. En dan vragen wij, bespreken wij, zou hij dat zelf gedaan hebben? Of samen met zijn vrouw? Of samen met Watson? Of hoe die tweede man, Sancho Panza, hoe die tweede man dan maar heet in de diverse geschiedenissen. Er is altijd een tweede man, toch? Dat weet u toch? Er loopt altijd een onbenul naast, toch? Terwille van het contrast moet de held van het verhaal toch een stommeling naast zich hebben. Dat is toch altijd zo? Nee, die heeft een dame naast zich, James Bond. Dat is een moderne variant. Maar klassiek is Dat moet altijd zo'n figuur naast. Hè. Nou goed, dat is huiswerk voor de volgende keer. En dan kunt u wat literatuur doornemen. Maar hier heb je zoiets. De ark wordt naar Jeruzalem gebracht met een heel gedoe. Met wagens en met een wagen. En met runderen daarvoor. En die struikelden en dat woord... Dat zou ons meteen moeten triggeren en we zouden nu al kunnen weten... Nou ja, we hebben het vorige keer al besproken. Maar bij dat woord moet je al weten wat er gaat gebeuren. Want struikelen, dat woord ken je. Over het Joodse volk. Dat gestruikeld is en zou struikelen en hebben zij gestruikeld opdat zij... vallen zouden. Nee, ze zijn gestruikeld. En het andere woord voor struikelen in het Nederlands is erger. Ze zijn gestruikeld over, namelijk ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling. En toen ging het mis. Was dat de bedoeling? Ze vraagt de Romeinen 11 en het antwoord is nou, dat nou ook weer niet. Maar het zit wel in de planning. Het is wel meegenomen in de planning. Want als het zou gebeuren, dan zou als gevolg daarvan de zaligheid naar de heidenen gaan. En die zouden horen. Kortom, zou gaan naar een ander volk. Ik spring even van Romeinen 11, ik weet niet of je dat weet, maar ik spring van Romeinen 11 nu naar Matthäus 21. Zou gaan naar een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. Enzovoorts. Nou ja, dat soort dingen meer. Het zou gaan naar de takken van de wilde olijfboom. Dan toch maar weer Romeinen 11. Tot gemak. Maar zij struikelen en wie die runderen zijn. Ja, runderen zijn naar klassiek gebruik lastdieren. Niet in Nederland, maar in de rest van de wereld wel, geloof ik. Lastdieren. Je moet toch je literatuur nou gaan nazoeken. Dus nou wordt het multatuli. Multatuli, man. Maar goed, wat een hypochonder. Ik heb veel geleden, is de naam. Multatuli. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is het verhaal van die karbouwen. Of hoe heette die beest ook alweer in Indië? Over Saïdje en Adinda. Waar die mensen moeten leven van zo'n lastdier dat de ploeg kan trekken. En daarmee kunnen ze het land bebouwen enzovoorts. En dan komt de overheid en die legt de beslag op. Want ze moeten belasting betalen of van hun plichten voldoen. En dan moeten ze heel hard werken. En dan hebben ze uiteindelijk weer zo'n beest. En dan weer komt de overheid. En toen ook de volgende. Enzovoort. Zo gaat het verhaal. Maar het is een lastdier. Dat wordt... Alleen wij mensen, wij Westerlingen, zetten een paard voor de ploeg. Maar in de rest van de wereld is dat volstrekte onzin. Daar doe je een paard niet aan. Daar heb je domme runderen voor. Daar gebruik je niet paarden voor. Dat is trouwens heel wat verwarring. Ook, ik weet, schiet me zo gauw niet te binnen. Zeker niet waar Ad bij is. Schiet het me helemaal niet te binnen. Maar er is iets met ons woord, het Engelse woord voor horse. Want het heeft iets van doen met ploegen en dat kan helemaal niet. Dat zou, het zou een ander dier moeten zijn. Er is verwarring omtrent de woorden voor, met name het woord voor paard. Maar goed, ik ga er nou verder niet op in. Je moet gewoon onthouden, een rund is zo'n beest dat je voor de ploeg zet. Trouwens, we kennen het uit Saul. Dat is dus officieel één generatie eerder. Die de runderen voor de ploeg had. En toen kwamen ze zeggen, Saul, kwamen ze de boer halen. Ik vind het altijd nog wel aardig zoiets, hè. Kwamen ze die boer halen, want de Filistijnen of wie het maar waren het land ingevallen. Ik weet niet meer wie het waren, maar zijn het land ingevallen. Nou, hebben we leiding nodig, dus dan moet het leger opkomen. Heb ik u dat vorige keer niet verteld? De bakker en de slager, die moeten naar de brandweerkazerne, want er is ergens brand. En al die middenstanders, die altijd thuis zijn, die zijn beschikbaar voor, er moet brand bestreden worden. Of als de oorlog is, dan moeten ze hun vuurwapens uit de brandkast halen. Want daar moeten ze in opslagen liggen, enzovoorts. En dan heb je ineens een leger. in dit geval de legeraanvoerder. En er werd vannacht de ploeg gehaald en hij slachtte de koeien. Daar had hij dan kennelijk dan toch nog tijd voor. De runderen offerde die enzovoorts. Maar zo hoort dat. De runderen staan voor de ploeg, zijn mastdieren. Zijn jukdieren. Heb je dat? Gij zult een dorsende os niet muilbang. Dat doe je niet met een ezel, ook niet met een paard. Dat doe je met een rund. Het woord os in de Bijbel heeft trouwens gewoon de betekenis van een rund. Maar goed, zoiets. De runderen, de lastdieren. En u weet wie de lastdieren zijn in de Bijbel. Excusez le mot, maar u weet wie de lastdieren zijn in de Bijbel. Dat zijn degenen die leven onder de wet. Die moeten die twee stenen tafelen dragen. Dragen, zei ik. En Peter zei, ja, het is een last die wij nog onze vader hebben kunnen dragen. Dat is wat de wet is. En met die last op de rug struikelen zij. Dat is die last waarvan de Heer Jezus zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat is niet de last van de zonde, ik blijf het herhalen. Dat is niet de last van schuldbesef op grond van zonde. Dan wordt het heel moeilijk, want dan moet je dat de mensen eerst aanpraten. En ik heb natuurlijk, mensen staan schuldig tegenover God. Het is goed om dat te zeggen. Maar als je ze dat eerst moet aanpraten, alvorens ze tot geloof zouden kunnen komen, dan heb je het mis, hoor. Dat is Calvinisme, dat zegt je moet eerst onder de wet leven, daaruit ken je ellende en daarna kun je pas behouden worden. Je moet eerst diep door de stof en diep onder de schuldbesef enzovoort. In werkelijkheid, waar men dan onder leeft, is onder de last van de wet. En niet van het schuldbesef. Last van de wet. Je moet dit, je moet dat enzovoort. En sommigen zijn masochistisch en leven daar prettig onder. Ja, je mag die dingen natuurlijk niet hard roepen, maar ja. Dat hebben ze mij te laat verteld dat het niet mocht. Dus nou maakt het nou, achteraf maakt het niks uit. Dus ik vertel het maar gewoon zo. Sommige mensen scheppen daar een behaar, vinden hun voldoening in het feit dat ze netjes over de stoeprand kunnen lopen enzovoort. En binnen de paadjes blijven, binnen de strepen op die op de weg staan enzovoort. Dat heet dwangneurose. Nee, dat heet niet meer zo, denk ik. Want het woord neurose is afgeschaft. En dat is omdat men er geen medicijnen voor heeft, geen therapie voor heeft. Daarom heeft men de neurose afgeschaft, heeft men mij verzekerd. Maar goed, dat is ook van latere datum. Het is allemaal hoogst problematisch, maar sommige mensen vinden daar hun voldoening in. Zo van, je kunt je er niet aan houden, maar je moet het wel proberen. Ja. Het komt niet van terecht. Men haalt de overkant van de sloot niet, om zo te zeggen, maar het is toch leuk om te proberen. Dat is de aardigheid van het virreljeppen. En no offense intended in de richting van de Friesen deze keer. Maar toch maar, zoiets.
Het gaat om een feit gehaald, maar ze halen het sloot.
Halen ze het wel? Oh. Nou ja. Wat ik alleen maar probeer te vertellen is en dit is een volstrekt, ik bedoel er geen grap over te maken, ik bedoel u gewoon te vertellen hoe de Bijbel daarover spreekt. Die zegt, ja, je kunt wel je best doen, maar het heeft geen zin. Wet demonstreert dat er in de mens geen goed woont. Alleen die conclusie wil men nooit trekken. Nou ja, sommigen wel. Je hoeft trouwens de conclusie niet te trekken. Je kunt het ook gewoon leren omdat de Bijbel zegt dat ze wisten. Oh ja, zo gaat het op school toch ook? Zo heb je toch je hele onderwijssysteem gevolgd? Het wordt je voorgezegd, voorgekoud en dan onthoud je dat en dat is het dan. En dan word je overhoord en dan heb je het allemaal goed. En dan krijg je een 10 en dan ga je over en zo haal je doctoraal. Nou, dat niet denk ik, maar je komt er heel eind, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is ook afgeschaft, dus ja, toe maar weer. Zo bestaat toch ook al niet meer? Maar goed, maar zoiets. Je kunt het ook gewoon aannemen omdat de Bijbel het zegt. De mens is een zondaar. Ja, ik zal nooit vergeten wat de rabbi zei. Maar in zijn interview. Gelooft u dan dat er in de mens wat goeds woont? Hij barst er los. Hij zegt, ja natuurlijk, waarom zouden wij anders onder die wetten leven? Het is om dat goede in de mens te ontwikkelen. Nou ja, daar heb je het dus. Maar de Bijbel zegt, nee, er woont in de mens geen goed. Geloof je het niet? Ga dan onder die wet leven, dan merk je het wel. Maar gek genoeg, die wet verblindt zodanig dat men niet tot die conclusie komt. Nou ja, gewoonlijk niet. Of misschien is het ook niet het goede woord. Dus het zijn allemaal dingen die je ter discussie kunt stellen. Maar hoe moet ik het dan vertellen? Zomaar vrij blijven uit de losse pols. De Bijbel zegt, er woont in de mens geen goed. Er valt niks te ontwikkelen. Wie één wetsartikel overtreedt, heeft dus de wet overtreden. Ja, niet alle artikelen, maar het was wel de wet en is desdoods schuldig, zegt de Bijbel. Nou, klaar. En dan zegt men, de Bijbel is een religieus boek. En dan zeg ik, het is precies het tegendeel. De Bijbel is geen religieus boek. De Bijbel leert ons dat religie, dat is wat wet is namelijk, per definitie, dat is wat het is, dat religie tot niks goeds leidt. Sterker nog, het leidt alleen maar tot ongeloof. Omdat het komt in de plaats van de waarheid. Dat is het probleem. En dus wie onder de wet leeft, struikelt. Oké, naarmate, in gedachten zie ik me dan ook om op tafel zitten met al die mensen die heen en weer praten. En dan zeggen ze, nou, en dan moet je terugnemen. Dan moet je zeggen, nou ja, naarmate men onder de wet leeft, na die mate struikelt men. Na die mate is ongelovig. Dan gaan we erover onderhandelen, enzovoorts. Handje klap. Ja, dat doen ze in religieuze kring ook. Want er is niemand die zich aan die wetten kan houden en daarom sjoemelen ze ermee. Zo gaat dat gewoon. Het moet maar genoeg zijn. En tegenover God is het ook zo. Dan zegt, nou ja, we hebben toch ons best gedaan, dan moet u maar genoegen meenemen. Hij weet toch wie ik ben, hij weet toch dat ik niet anders kan. En desnoods, hij weet toch dat ik niet deugd. Die had ik graag onderstreept met hoofdletters. Maar waar begin je aan? Dat is wat de Bijbel zegt. Geef het op. En toen zei iemand, maar God heeft zelf die wet gegeven. Dan roep ik, je weet wat ik dan roep. Jawel, maar aan een heel klein volk in principe. Alleen maar aan dat ene volk. En alleen nog voor zover ze in dat land zouden gaan wonen. En bovendien pas 2.500 jaar na Adam. Met nog 1.500 jaar te gaan tot op Christus. Dat was dat diezelfde God die die wet gaf, die wet ook officieel en legaal beëindigde. Dus die wet was niet voor alle mensen, heeft ook nooit voor alle mensen gegolden enzovoorts. Het is alleen ter demonstratie, want dat is een van de functies van Israël in de loop van de geschiedenis. Het demonstreren, het vasthouden, het bewaren, het prediken, maar ook het demonstreren van de waarheid. Dat wil zeggen van goddelijke waarheid, maar er is geen andere natuurlijk. Hè? Het demonstreren van de waarheid. Want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Eén daarvan is de illustratieve wijze aan de hand van de geschiedenis van Israël. Wat komt er van zo'n volk terecht als het de wet meekrijgt? Nou, niks. En voor zover er wel wat van terechtkomt, was het niet door de wet. Was het door genade. En dat is wat de Bijbel ons leert. Met andere woorden, de Bijbel is niet van de religie. Echt niet, is van het tegenovergestelde. De Bijbel plaatst ons in de vrijheid van oudsher. Sinds de belofte God, sinds Genesis, de eerste hoofdstukken enzovoort, van oudsher. Men zou geloven in wat God beloofd heeft en daaruit leven. Daar zijn vertrouwen op stellen. Nou. Maar wat hier geïllustreerd wordt is die waarheid. De runderen struikelden. En dat is de uitbeelding dus van het struikelen van het Joodse volk als zodanig. Ik zeg met opzet het Joodse volk. Ik had ook Israël kunnen zeggen, maar ja, je moet het allemaal uitleggen wat je ermee bedoelt. Maar het gaat over dat Joodse volk levend onder de wet en vasthoudend aan de wet enzovoorts. de runderen struikelden, want het Joodse volk levend onder de wet struikelde. En daarover lees je in Romeinen, ik zal even, ik weet niet of ik teksten genoemd heb, Romeinen 11 vers 11, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Die ligt het meest voor de hand. En anders 2 Petrus, wat het wel was, 1 is het geloof ik, die van ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, de rotssteen der struikeling. Die is trouwens ontleend aan Jesaja 8 vers 14, want daar wordt dat aangekondigd. En in 1 Petrus 2 vers 7 is dat ongeveer, zei ik 2 Petrus 1? 1 Petrus 2 had ik moeten zeggen, sorry. In 1 Petrus 2 worden die teksten aan elkaar gekoppeld over die struikeling. Daarnaast heb je ook in het Oude Testament al, die geef ik ook even voor een statistiekje, geef ik die mee, Jeremia 6 vers 15 en Jeremia 8 vers 12. Ten tijde dat ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, staat daar in die beide teksten. En dat is precies gebeurd in wat wij noemen de eerste komst van Christus. En bij Jeremia wijs ik er altijd op dat de omstandigheden in de dagen van Jeremia in hoge mate overeenkomen met de omstandigheden in de eerste komst van Christus, namelijk met een ongelovige Joodse staat rondom Jeruzalem. En men wijst de profeet, het woord van God, af. En het zal weer zo zijn, eigenlijk in onze dagen al, met een ongelovige Joodse staat rondom Jeruzalem. Dit is het ideaal van de Zionisten, dus die mogen hier niet over struikelen, wat ik nu zeg, hoor. Dat is toch hun ideaal? Ongelovig, atheïstisch? Echt wel. Zionisme is atheïstisch per definitie. Ja, dat is nou eenmaal zo. De orthodoxe Joden zijn nooit voorstanders geweest van Zionisme. Never. Zelfs niet als ze wonen in de staat Israël, dus vooruit. Dus ze zijn ongelovige Joodse staat rondom Jeruzalem die het woord des Heren, die het evangelie afwijst. En in alle drie de gevallen leidt het tot de verwoesting van Jeruzalem. In de dagen van Nebukadnezar, in de dagen van de Romeinen, Titus. Hè. En de Romeinse legeraanvoerder Titus, die bedoel ik. En daarna natuurlijk in onze dagen. Dat leidt ook in de 70ste week tot de val van Jeruzalem. Ten tijde dat ik hem bezoeken zal, zullen zij struikelen. En wat dacht u van Malachi 2 vers 8? Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Staat in één adem. Struikelen, wet. Je kan hem niet missen. Malachi 2 vers 8. Je hebt er velen doen struikelen in de wet. Dan heb je ook daarvan nog een illustratie. Dat was toen dat legertje van de hoge priester, want de Joodse hoge priester, de baas van het Sanhedrin, de hoogste Joodse gezagdrager die er bestond, die had een eigen legertje. Hoe heet die lui? Krijgsknechten. Had een eigen krijgsknechten tot zijn beschikking, waarmee ze dus ook de Heer Jezus arresteerden in de Hof van Gethsemane, en u weet toch dat het hele zaakje achterover viel? Ja, ik moet er bij grijnzen al, ja sorry, maar het lijkt mij een komische situatie geweest te zijn. Maar niet om erbij te lachen, maar dan toch, en mede daarom zo komisch, omdat het ook nog aangekondigd was in Jesaja 28... Ze zouden achterover vallen. En verbroken worden, enzovoort. In dat schriftgedeelte over, ik zal door belachelijke lippen tot het volk spreken, ook al zo zullen ze mij niet horen. De tongen, weet je nog, spreken in tongen. En daarom, omdat ze ook niet zullen horen, zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dus wie denkt dat de Bijbel een religieus boek is, is per definitie ongelovig. Was ik te snel? Ze zouden niet horen en daarom wordt het woord des Heren voor hen gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dat staat er zelfs twee keer. Dus ja, ik volsta met één keer, dat is langdradig genoeg. Maar dat schriftgedeelte is dat. Waarom zien ze het woord van God als wet? Omdat ze niet horen. En daarna volgt dat verhaal weer van die steen. Die kostelijke steen. De gefundeerde steen. En dat soort dingen. Die voor hen dan weer een steen des aanstoots en een rots des struikeling. Is allemaal aangehaald in 1 Petrus 2. Maar vooruit maar. De runderen struikelden dus. Ja. En dat komt dus inderdaad in de Bijbel in het algemeen. Voor dit verschijnsel, zij struikelden, zij zetten hun voeten verkeerd, ze zijn de weg kwijt, of wat dan maar ook. En wat er dan gebeurt is dat Uzza zijn hand uitstrekt en de ark Gods redt, en dat is in 2 Samuel 6. Goh, en dan vertelden ze ons dat had hij niet mogen doen, want ja, je mag hem niet aanraken enzovoort. Ze vertellen er hierbij dat nooit wet breekt en dat je soms de wet moet overtreden. Om iets goeds tot stand te brengen. Maar daarmee zeg je meteen dat de wet volstrekt onvoldoende is. En dat de wet een onmogelijk ding is. Daar kan een mens niet mee leven. Fundamenteel niet. En daarom hebben we ook rechters en advocaten die dan in een geval van veronderstelde overtreding moeten uitmaken onderling. Of het al of niet door de beugel kan. Over de beugel hebben we het later wel weer eens. Waar het dan door moest, maar... Maar het ging dan door een oog van de naald eventueel. Laat maar zitten. Maar toch, het is rekbaar. Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Ik vroeg aan de advocaat, is dit contract rechtsgeldig? Ze zeiden, ja zeker, totdat er aangevochten wordt. Ja, en hij hoopte dat het aangevochten zou worden. Want dan had hij weer werk natuurlijk. Brood op de plank. Enzovoorts. Dat is de wereld waarin wij leven. En het is niet anders, het wordt niet anders en het kan ook niet anders. En daarom moet je eruit verlost worden. Dat is het verhaal. Nou goed, runderen struikelden. Uzza redt de ark. Dat wil zeggen, dat komt met die ark wel weer goed. Met Uzza niet. Maar Uzza is een beeld van het koningschap. Van Christus, van wie dan? Natuurlijk. Uzza. Uzza, wij kennen de Uzzi, toch of niet? Of kennen jullie die niet? De Uzzi. He? Een beetje James Bond film, zal ik maar zeggen, komt die Uzzi wel weer voorbij. Dat machinegeweer vanuit de heup zo. He? Ik heb er ook nog mee geschoten, ja. De Uzzi. Nou goed. Kracht betekent dat. Uzzi betekent mijn kracht. Dat is de kracht van de Zionisten, want het is een Joodse, een Israëlische uitvinding, hè? De Uzi-machinegeweer. Ja, met de uitklapbare kolf, zodat je hem ook nog een keer zo tegen de schouder kunt afschieten. Maar je klapt hem in en dan heb je hem gewoon op je zijde schiet je vanuit de heup. Nou ja, Uzi. Kracht betekent dat, net als in Boas. Boets. Boas. De komende... kracht, of de komende sterke, als het iemand is natuurlijk. De kracht komt, Boas. En hier is het kracht. Ja, dat je ook nog een koning Uzzia hebt, wiens dood trouwens ook nadrukkelijk beschreven wordt in samenhang met een aardbeving en al dat soort dingen weer. Maar het is een beeld van het koningschap van Christus uiteraard. Maar daar komt, dat begrijpt u, niks van terecht nu. Want het Joodse volk, de runderen, struikelen. En dat betekent dat van dat koningschap wat gevestigd zal worden. Daar komt niks van terecht. Althans, voorlopig niet. Dit is trouwens ook een voorlopige zaak. Hier, die onderbreking van de zogeheten intocht van de ark. Want het koningschap van de Heer Jezus Christus, van Boas, de komende sterke, is verbonden aan de, conditioneel verbonden aan het Joodse volk. Dat wil zeggen, dat is afhankelijk, de openbaring van het koninkrijk van Christus volgt op de bekering van het Joodse volk, van Juda, officieel het Joodse volk. Niet alle 13 stammen van Israël, maar Juda. Want er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk, Daniel 9 vers 24, en uw heilige stad, en dat is niet Israël, dat is het Joodse volk. Daniel had met de andere stammen van Israël überhaupt niks van doen. Het Joodse volk en uitdrukkelijk Jeruzalem enzovoorts. Want de scepter hoort thuis in de stam van Juda. Vandaar dat wij ook wel eens zeggen, Juda is de koninklijke stam. En zolang het Joodse volk ongelovig en verstrooid is, weet je dat het koninkrijk van Christus niet openbaar wordt. Eigenlijk is het de uitdrukking, de uitbeelding van. Een zichtbare uitbeelding van hoe dat zit, waar we staan in de heilsgeschiedenis. De andere kant is natuurlijk dat je het heus als een wonder moet beschouwen, dat er nog zoiets bestaat als een Joods volk, hoe moeilijk het ook is om dat volk te definiëren. Ik bedoel, hoe moeilijk het ook is om vast te stellen of iemand een Jood is of niet. En of het eigenlijk wel één volk is dan. Want je hebt er altijd nog twee, hè? Je hebt altijd nog de Sefardische en de Askenazische. Was laatst weer een keer, heb ik u dat wel eens verteld? Laatst weer. Iemand in dat programma Onbekend Verleden, heet het zo? Overborgen Verleden, zo heet het, ja. In het programma Verborgen Verleden, waar een Joods iemand meteen in de eerste zinnen kwam aan de orde van dat er misschien toch wel, ook volgens de verhalen, zouden dat toch een Sefardische Joodse tak zijn ergens in het voorgeslacht. En dat had ik al eerder een keer meegemaakt, dat iemand dat zei. Dat was bij Jeroen Krabbe. Maar er was er weer iemand, dat is er weer wat langer geleden, maar weer iemand. Het zijn toch ze zijn wel Joods, ze zijn er ook enigszins trots op. Maar eigenlijk, Askenazisch, dat is niet goed. Ze willen wel graag Joods hebben dan Sefardisch. En je weet waarom het is, hè? Je mag het niet hardop zeggen, doen zij ook niet, hoor. Je weet waarom het is, hè? Nee, hoe? Even de dingen uitzetten. Want Askenazische Joden zijn Oost-Europese Joden. En Oost-Europese Joden, dat weten ze heus wel, ze stammen in hoge mate, zo niet, ja 100% zomaar niet, maar stammen in zeer hoge mate af van de Chazaren. En dat is helemaal geen Joods volk. Het is gewoon een Oost-Europees volk dat en bloc officieel bekeerd is geworden tot het Jodendom. Dat wil zeggen tot het Judaïsme, tot de Joodse godsdienst. Er zitten verhalen vast, maar qua afstamming waren dat geen Joden. En de Askenazische Joden stammen daarvan af, zodat maar de vraag is of ze überhaupt één druppel bloed van Juda hebben. Maar dat mag je allemaal niet zeggen. Bovendien, dit is natuurlijk racistisch waar we het nu over hebben. Dat mag dus ook niet. En vroeg of laat wordt dat programma Verborgen Verleden natuurlijk ook wel verboden. Toch? Nou ja, laat me zitten. Want wij worden niet geacht een verleden te hebben. Wij leven vandaag, we zijn allemaal gelijk en we moeten onderweg naar een gemeenschappelijke toekomst. Zonder rassenonderscheid, toch? Dat is het eigenlijk. Nee, ik let altijd goed op hoe ze dat hebben. Maar zo ongeveer zit het wel. Maar Joods, maar het is een wonder dat er dus nog zoiets bestaat als een Joods volk. Na minimaal 2000 jaar verstrooiing en vervolging en verdrukking en wat het maar was. En ik zei minimaal 2000 jaar, daar bedoelde ik gewoon mee sinds Bijbelse tijd. Maar in Bijbelse tijd waren de Joden ook al zeer zwaar verstrooid onder de volkeren, want we komen ze overal tegen in Handelingen, toch? En dan blijf ik nog binnen de Bijbel, want buiten de Bijbel, ja, daar zou ik u een heleboel over kunnen vertellen, maar dat mag niet, hè. Dus dat doen we vandaag ook niet. Maar zoiets. Het is een wonder dat zo'n volk nog bestaat. Maar ja, dat is er, omdat ooit dat volk als volk tot bekering zal komen. En dan komt de Messias. En breekt het koninkrijk aan. Ik zeg het verkeerd, moet ik zeggen, dan wordt het koninkrijk openbaar. Want dan komt de Heer. Alleen dat is ter gelegenheid van de val van Jeruzalem. Waarvan men officieel de naam des Heeren zal aanroepen. Is dat allemaal zwart op wit in de Bijbel, dus die is makkelijk zat. En dan komt hij ook inderdaad, ja. Zie. De runderen struikelen, maar Uzza is dood. Dat wil zeggen, vanaf hier is er van Uzza en daarmee van het koningschap geen sprake meer. Wat je overhoudt is die andere, Achio. Dat is dus zijn broer. Want dat is ongeveer wat het betekent. En de broer van de koning, ja, dat is al sinds Exodus. De broer van de koning is de hoge priester. De broer van Mozes is Aaron. Achimelech, ja, prachtige naam. Mijn broer is koning. Enzovoorts. Er komt zelfs in deze geschiedenis die voor, hè, Achimelech. Maar goed, we zullen het verder niet over hebben, maar dat hou je over. En dat is de achtergrond van de komende 3 maanden. Daar vind je dus, Uzza is dood, Achio leeft en de ark is bij Obed-Edom de Gertiet. Zoals Pyrrhus en Uzza hebben vorige keer al gehad. Maar het is bij Obed-Edom de Gertiet. Dat is in vers 10 waar dat staat. En Obed-Edom, ja, dat is de werker, de knecht feitelijk. Als u mij vraagt, Adam. Edom, Adam, Odem. De knecht, ja. En hij is de Gertiet. Dat wil zeggen, hij is van Gat. En dat is, aangezien we aannemen dat de man geen Filistijn was. Nou, we weten het zeker dat hij dat niet was, maar dat vertel ik u zo. Was hij van de enige andere plaats die we kennen als Gat, dat is Gat Rimmon. En Gat, streepje, G-A-T-H in het Nederlands. Gat Rimmon, die ken je uit Joshua 21. Vers 24. Steden in Israël ken je allemaal uit Joshua. Daar vind je ze allemaal opgestomd bij de verdeling van het land. Bij de toewijzing van het land aan de diverse stammen van Israël en welke steden daar dan bij horen. En Gat Rimmon wordt genoemd in Joshua 21, vers 24. En die stad heeft 2 kenmerken. De ene is, Gat Rimmon is gelegen in het stamgebied van Dan. Dat is de stam van Dan, voor alle duidelijkheid. En bovendien is het een Levitische stad, want de Levieten hadden geen eigen stamgebied, maar kregen wel 42 steden toegewezen. Dat zijn er nog veel, als je het mij vraagt. Vroeg het laatst nog aan een Fries, die vond het ook wel wat veel. Maar 2, ja. Vooral als je het moet schaatsen natuurlijk, maar toch maar. Joshua 21, vers 24. En de andere was Joshua 19, vers 45. Gaat er helemaal. Levitisch is dat. In het stamgebied van Dan. Waaruit volgt dat deze Obed-Edom vermoedelijk, hoogst schaarwijnlijk, een leviet was. Levitische stam. Dat kwalificeert hem overigens eventueel ook om die ark te huisvesten. Niet dat dat nou verplicht zou zijn, ik zou niet weten waarom en waar dat al staat in de Bijbel. Maar als je mij zou vragen, waar laten we dat ding nou zo lang? Dan zou ik toch zwaar nadenken en zeggen, woont hier misschien ergens een leviet? Of een priester? Dan, want ja, het is een priesterlijk voorwerp, wordt geacht om... En zo niet een priester dan een leviet. Want Levi is de levitische stam. Behalve natuurlijk dat ze daar de spijkerbroek hebben. Nou ja, maar zo. Blijkbaar een leviet. Maar dat hij een leviet was, ik zei vermoedelijk. Maar je kan ook zeggen, hij is blijkbaar een leviet. Alleen dan moet u nog opzoeken 1 Kronieke 15... Vers 18, daar vind je het verhaal, 1 Kronieken 15, vind je het verhaal van hoe de ark definitief naar Jeruzalem gaat. Het is een parallel schriftgedeelte om zo te zeggen. Maar daar worden ook enige mensen aangesteld om die ark te bewaren en dat soort dingen meer. En in 1 Kronieken 15... Vers 18, ik meen ook vers 21, als ik het wel heb, daar wordt vermeld dat ene Obed-Edom gesteld wordt tot poorten, tot poortwachten. En daaruit volgt dat hij een leviet was. Want dat zijn allemaal levieten, daar. Heb je dat? Kortom, dat staat er in... 2 Samuel 6 niet uitgebreid bij, maar hier dus wel. En daarna zeg ik nog heel wat anders. Namelijk, Obed-Edom. Obed is de knecht. En Edom is feitelijk Adam. Maar via een vertaling als knecht van Adam, en zo kun je het rustig vertalen, is geen enkel probleem, niet taalkundig. Via knecht van Adam kom je een stapje verder bij zoon des mensen. Want zoon des mensen is Ben Adam, eventueel Ben Ha-Adam. En daarna zeg ik, ja, dat is een Germanisme of een Hebraïsme, dat maakt me niet uit, maar zoon van de Adam, maar zoon van Adam. En dit is knecht van Adam, maar u kent het verschijnsel, de Heer Jezus kennen wij als knecht des Heren, maar ook als zoon. Want de knecht wordt tot zoon gesteld. En de zoon des mensen kennen we ook als de dienaar. Dat is wat de Heer over zichzelf zei. Hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Dat is de verwijzing naar zijn troonsrechten, koningschap. Maar hij is gekomen om te dienen. En dat is een functie van losser. Als een dienaar. Hij komt een klus opknappen. Hij komt een werk doen. Dat is wat hij nu nog steeds doet. En in ieder geval bestaat dat werk uit zijn priesterschap. Want als priester, tot priester, word je aangesteld. Sterker nog, aangewezen. En vervolgens aangesteld. Want de priester, de hoge priester, wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God. In de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat is Hebreeën 5 vers 1. En de Heer Jezus Christus is tot hoge priester gesteld en is in die functie, Hebreeën 3, ik citeer hem dikwijls, hij is in die functie van hoge priester getrouw aan degene die hem gesteld heeft. aangesteld. En als u het mij vraagt, is Obed-Edom hier de uitbeelding van Christus als de knecht des Heren, maar daarmee ook als de hoge priester die uit de mens, uit Adam, genomen is om een dienstwerk te vervullen. Dat is wat hij nu doet. En dat vooral tegenover het andere aspect, zijn koningschap. Kortom, van zijn koningschap komt hier niks terecht. Maar ze van zijn priesterschap, om zo te zeggen, wel. Nou, en dat blijft dan gedurende zekere tijd, 3 maanden. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis, staat er. Dat wil zeggen, het was een vruchtbare periode. Waaruit die vrucht bestond en waaruit de zegen bestaat, weet ik niet. Maar ik neem aan dat ineens de oosten toch wel... Want zo gaat dat dan, hè. Vruchtbare zaak. Nou ja, en dan komt er nog zo'n verhaal en hij sluit er echt helemaal bij aan. Toen boodschapte men, er staat natuurlijk, ik heb niet nagekeken, maar er staat als u mij vraagt, gewoon. En men boodschapte koning David zeggende, de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend. Om der ark Gods wil. Het viel dus kennelijk op dat Obed-Edom gezegend werd. En men stelde vast dat dat kennelijk was omdat de ark Gods door hem bewaard werd. Hij diende dus als het ware die ark Gods. En let er dan op dat de ark des verbonds, de troon der genade, is de domicilie, het thuis van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat de ark des verbonds in de Hebreeënbrief direct gekoppeld wordt aan het tegenwoordige hoge priesterschap van Christus in het binnenste heiligdom. En hoe het allemaal maar heten mag. En ik vertelde met een paar zinnen, maar het alternatief is dat ik nou eerst de hele Hebreeënbrief bespreek, maar dat lijkt me ook niet gewenst. Dus ja, je moet die dingen, nou ja, ik zal het nog een keer echt goed zeggen. Deze dingen lees je, zie je pas in het Oude Testament als je ze uit het Nieuwe Testament kent. Dan herken je ze in het Oude Testament. Dit is niks nieuws, dit is gewoon orthodox. Men zou het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Ze hebben mij nooit wel gezegd dat het zo moest. Ze hebben mij nooit uitgelegd, althans dat heeft niet beklijft dan. Ze hebben mij nooit uitgelegd hoe dat dan in de praktijk werkt. Nou, zo werkt het. Dus, de Heer heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om der ark Gods wil. Dat omwille van wil gewoon zeggen dat er een oorzakelijk verband is, dat er een relatie is. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom. En denk, nou ja, als je gezegend wordt, als je dit ding in huis hebt, dan... dan ga ik hem maar halen toch. Met iets meer terughoudendheid overigens. Misschien ook met wat meer respect. Maar ja, voordat je het weet zit je weer bij de ethiek hoor. Dus ik heb het daar niet zo op. Maar in ieder geval, zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts de berg op. Want Jeruzalem ligt nog helemaal hoog. Opwaarts in de stad Davids. Het zijn voor de eerste keren dat de term voorkomt. De stad Davids. In de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij die de ark des Heren droegen. Dus nu gaat hij echt naar Jeruzalem. Hè? En nu wordt hij inderdaad niet getransporteerd op 1 wagen. En ik roep niet van ja, zo had het ook meteen gemoeten. Echt niet. Maar als je het zo veilig mogelijk wil doen, ja, dan zet je hem niet op een wagen, dan laat je hem de mensen zo dragen en struikelt er iemand, oké, maar dan staat hij ook gewoon op de grond. Nee, niet eens. Reken daar maar op. Maar, ja, Ik vertel nou dingen waarvan ik zelf vind dat ik ze eigenlijk niet moet vertellen. Want ja, dat is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is gewoon wat hier vermeld wordt. En wat vermeld wordt, heeft niks met voorschriften te maken. Maar er staat, het geschiedde als zij die de ark des Heren droegen. Je mag aannemen dat het Levitische priesters waren. Zes treden voortgetreden waren. Want zij treden. Ik vind het wel leuk. Ze waren zes treden voortgetreden. Dat hij ossen en gemest vee offerde. Ja, die hoef je dan toch niet meer voor de wagen te spannen. Dus dan kan je ze net zo goed. Nee. Dat hij ossen en gemest vee offerde. En daarna is natuurlijk de discussie. Ik hoop dat u dat ook net zo voelt als ik, want ik vind het wel leuk. Is nu de vraag of ze dat bij elke zes treden dan deden. En hoe lang ze er dan over gedaan hebben. Hoeveel jaar. Om van het huis van Obed-Edom in Jeruzalem te komen. Is hij na elke zes stappen. Ossen en gemest vee moet offeren. Ja, dan schiet het ook niet op. Maar er zijn verklaringen, vooral Joodse, die dat zeggen. Je proeft dat zomaar, hè. Natuurlijk zijn er Joodse verklaringen die dat zeggen. En de meest christelijke is natuurlijk gewoon de derde zier na zes treden, maar daarna nooit meer. Want dat is een gedoe. Het, bovendien is het nogal kostbaar en tijdrovend en het dient tot niks. En bovendien, wat moet de Heer met al die offers? Toch? Enzovoorts. Maar goed, ik denk ook dat het zo was. Na zes treden offerden zij ossen en gemest. Dat wil zeggen vee. Want ja, gemest, dat is gewoon omdat de bedoeling was dat niet het goedkope vee waar je toch verder niks mee kon, wat nergens voor deugde, wat gebrekkig was enzovoort. En wat je zelf ook niet hoefde, dat je dat aan de Heer gaf. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat het beste van, het, van alles, van het vee. En dus dat is per definitie dan het gemeste. Dat is dan wel gemest voor de consumptie en niet om voor de ploeg te lopen. Dat was, maar goed, ja. Dat hij ost en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren. En David was omgord met een linnen lijfrok. Ja, dat is gewoon. In zijn hemd. In een hemd. Maar er is iets met het verhaal. Kijk, ik herinner me bijna al die Bijbelverhalen. Omdat ik in al die jaren, dat oneindig aantal jaren dat ik naar school ging. Hoorden wij eerst elke dag een Bijbelverhaal. En later dan toch heus drie keer in de week. Op maandag en op woensdag. En op zaterdagochtend, is zeker wel. Op vrijdag, wanneer het was. Maar drie keer in de week hoorden wij een Bijbelverhaal. Dus ik heb ze allemaal gehoord. Enzovoort. En het is altijd zo dat David liep er slecht gekleed bij. In zijn ondergoed. Alleen hebben ze mij nooit verteld. Ze hebben mij nooit verteld waarom dat dan was. Dat heb ik nooit begrepen. Maar ja, daarmee zijn we in redelijk gezelschap, want zijn vrouw begreep het ook niet. Michal. Maar kijk, ze hadden ons natuurlijk ook wel wat anders kunnen vertellen. Want een linnen lijfrok. Ja, linnen lijfrok. Dat komt in de Bijbel wel vaker voor. En dat is niet agenebische kleding of zo hoor. Dat is een onderkleed sowieso al niet in de Bijbel. Het wordt pas vervelend als je niet zoiets aan hebt. Maar, ja. Maar een linnen lijfrok kom je nog heel wat vaker in de Bijbel tegen. Want het begrip lijfrok kennen wij ook zonder dat het vertaald wordt. En dan heet het efod. En dat woord staat hier ook hoor. Efod. Als het niet vertaald wordt in onze Statenvertaling, dan gaat het om de lijfrok van de hoge priester. En die schijnt daar een zakje in te hebben, of een geheim vakje, of wat het maar was. En daar bewaart die dingen waarvan we ook niet weten wat het is. Namelijk de Urim en Tumim. Dat zijn dus minstens twee dingen, maar beide woorden zijn meervoud. Dus weet ik veel, misschien wel twee spelkaarten, joh, weet je veel. Hoe men, waarmee men moest orakelen. De heren vragen. Dan zei David tegen de hoge priester, dan zei, vraag jij eens, heb je de Urim en Tumim? Ja, zei die, dan vraag jij de heren eens, of enzovoorts. En dan, ja, ik weet het niet. Urim is meervoud, Tumim is ook meervoud. En het gaat iets over het lot. Ik weet niet wat die woorden, dat moet Ab maar uitleggen. Ik weet niet wat die woorden betekenen.
Dan gaat het over volmaakt licht.
Uur is licht en Tum
is volmaakt.
Is volmaakt. Het volmaakt licht, ja, dat gaat dus over het woord van God en de volmaakte wil van God. Maar goed, daar werd het voor gebruikt, maar het werd bewaard in de efod, zijnde een hemd. Een linnen lijfrok heet dat. Dat is iets wat dicht op het lichaam gedragen wordt. Als onderkleed feitelijk. Bijvoorbeeld, maar dat is klassiek. Je gaat eerst wat onder en daar overheen heb je een opperkleed of een mantel of hoe het maar heet. Afhankelijk van het aantal zakken wat erin zit. Maar zoiets, weet ik veel. En of er een gordel omheen gaat of niet. En, toe maar. Maar de lijfrok is inderdaad één hemd. Maar het is ook de efod, dat woord is het. En dan, maar de efod specifiek, zoals wij het onvertaald in onze Bijbel hebben, is natuurlijk een kledingstuk van de hoge priester feitelijk in de eerste plaats, met de Urim en Tumim. Daarna, de priesters in het algemeen hadden ook zo'n linnen lijfrok. Sterker nog, maar ik geef je zo wel wat schriftplaatsen, denk ik. Ja, dat zal ik doen. De uitdrukking luidt zelfs, zoveel man die de linnen lijfrok droegen. Dat wil gewoon zeggen, zoveel man die priesters waren. Want dragen van een linnen lijfrok is gewoon een uitdrukking voor het priesterschap. Omdat priesters geen wol mochten dragen. En normaal draagt men wollen kleding. Ja, dat schijnt zo te worden. En linnen, dat schijnt trouwens ook tamelijk duur geweest te zijn. Wat zieke kleding bovendien. Dus wat met het linnen ondergoed, dat valt nog wel mee hoor. Het is wel, kan er wel mee door eigenlijk. En voor een koning ook wel, maar het is niet koninklijke kleding. Kijk, het korte verhaal is gewoon dit. Linnen en efod, die twee woorden staande, roepen meteen de gedachte aan het priesterschap op. En ik ga niet beweren dat David hier priester was. Dat kan namelijk niet. Hij was uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap. Met dank aan Hebreeën 7, waar deze zin staat. Maar dan toegepast op de Heer Jezus. Het is openbaar dat Jezus uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niks gezegd. Dat wil zeggen, de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling was geen priester. Ook op geen enkele wijze. Maar ook niet bij uitzondering. Hij was geen priester. Dat kan niet, want hij was uit Juda. En hij was ook niet uit Melchizedek. Maar hij werd pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek op grond van zijn opstanding uit de dood. Dat is dus ruim 3 dagen na zijn kruisiging. En al wat daarvoor ligt, had niks van doen met priesterschap. Want dat was hij niet. Heb u dat nog? Maar daarom kan iemand als David wel priesterschap uitbeelden. En dat is wat de Heer Jezus ook deed. Vandaar dat wij in onze Bijbels boven Johannes 17 het opschrift vinden. het hoge priesterlijk gebed. En die is wel correct in die zin dat de inhoud van dat gebed in hoge mate verwijst naar, en zelfs een beschrijving is van, zijn nog toekomstige, duurde nog 3 dagen, priesterschap. Bij nader inzien geldt dat natuurlijk ook voor enige andere zaken daarvoor, uit zijn geschiedenis. Maar hij was geen priester. En David was ook geen priester, maar hij liep erbij als priester. Met een efod. En dat is waar het om gaat. Bovendien, in de samenhang van dit schriftgedeelte moet dat sowieso duidelijk zijn. Want waar ging het nou helemaal over? Over dat er van het koningschap niks terecht kwam, maar van priesterschap wel. En dus vind je nu David uitgedrukt als priester. Dat was eerst Obed-Edom in de vorige pericoop. De vorige episode, moet ik eigenlijk zeggen. Maar in deze vind je David, die eigenlijk de koning was, vind je in hoedanigheid van priester en zelfs in hoge mate van hoge priester, hoewel, dat was een hoge priester. Dit is een understatement, want er waren er 2. Dat kan eigenlijk niet, maar het was wel zo, dat komen we vanzelf nog een keer op, maar nu maar even niet. Maar nu zie ik hier in gedachten 1 optocht. En daarvoorop loopt David, dat is toch het algemene idee. Zo is het toch ook altijd uitgebeeld door de diverse tekenaars, schilders en in beelden. En zo helemaal voorop loopt daar. En in gedachten zie ik dan zo'n optocht in New Orleans met zo'n brassband erachteraan. En dan loopt er voorop, loopt daar de Grand Marshal. En die loopt er toch raar bij. Nou, niet in zijn hemd, dat kan je niet zeggen, maar wel. Hij kan niet de hele dag lopen huppelen, dan word je doodmoe van. Maar dat sleept dan zo met die benen, weet je wel. Of kent u dat? Nou ja, je kunt het, een van de James Bond films begint daarmee. Maar zo, ik weet niet meer welke. You Only Live Twice of zo, weet ik het. Ik weet het niet zeker meer. Maar in het begin van, en dat ik het weet is omdat het een Olympia Brass Band was. Die dan loopt met die tambometer, met die Grand Marshal voorop. En de meeste van die mensen die in die band spelen, die ken ik bij name. Dus vooruit maar weer. Dus ik kan het onthouden. Maar in de gedachten zie ik dat zo vol. Want dat gaat. Ik ken dat. Ja, en hier is David die zo, de stoel leidt, om zo te zeggen. Hetgeen niet in dank wordt afgenomen. Nou moet ik u zeggen, als het in Nederland geweest was en hij was prachtig uitgedost enzovoorts, met, u weet wel, zoals Toon Hermans dat dan uitbeeld met al die toeters en bellen en, ik zal maar zeggen, heel ornaatvol, vol ornaat en zo, dan als hij dat in Nederland zou gedaan hebben, zouden ze hem uitgefloten hebben. Want in Nederland kan je dat niet doen. Zo, hè? Een gewoon tweedelig pak, dat is het hoogst haalbare voor onze koning. En dat is het dan, want al het andere wordt beschouwd als aanstellerij. En hier is het andersom. Hier is David en die legt dan zijn regalia. Dat lijkt me een goed woord. Legt hij af. En in plaats daarvan loopt hij in zijn hemd, maar de beschrijving is dan toch die van een linnen lijfrok, zodat hij er toch verdacht veel uitziet als een priester. En dat is voor het verslag, voor het verhaal wat wij krijgen, dan ook ongetwijfeld de bedoeling. En dan volgt daarop dat die Michal, zijn vrouw, namelijk Sauls dochter, die van Saul, die van de wet, weet u nog, die stamt van die familie van die wet, die weliswaar grotendeels is uitgeroeid, maar die Michal, die met veel moeite is hij dan weer bij David terechtgekomen. Dat weet u nog uit de voorgaande, hebben we het al eens eerder over gehad. En die kijkt uit het raam, we doen onze koning, Beatrice kijkt ook uit het raam, als de zoon langskomt in de gouden of in de glazen koets, dat weet je toch. Nou ja, uit het paleis zie je dan een prinsjes, daar zie je dat, dan vind ik altijd wel leuk. Die kijkt en dan denk ik, dus kijk, daar zit Michal. Maar goed, ja. Nou, Michal, Sauls dochter, niet beledigend bedoeld, in tegendeel, maar... Sauls dochter door het venster uitzag en als ze nu de koning David zag springende en huppelende voor het aangezicht des Heren, verachtte zij hem in haar hart. Maar ja, dat is de... Ze had natuurlijk in vol ornaat als de koning dat hij dan voorop moet gaan. Ter bevrediging van de hoogmoed van Michal. Want dat is wat het is. Want om nog eens iets lelijks te... Iemand moet het doen, denk ik, om nog eens iets lelijks te zeggen. Leven onder de wet. Ja, of het hoogmoedig maakt of dat het voortkomt uit hoogmoed, dat weet ik niet. Dat is het oude dilemma over oorzaak en gevolg. Ik kom het ook bijna elke dag tegen in allerlei discussies, altijd. Oorzaak en gevolg. Iemand zei, het chronische vermoeidheidssyndroom zit tussen de oren. We hebben de artsen altijd gezegd, er kwam van de week het nieuws voorbij. Of in een advertentie, of in, kan ook wel een tv-reclame geweest zijn, chronische vermoeidheid. Dat is, veel mensen lijden daaraan. En er is altijd gezegd, het zit tussen de oren. Het is psychologisch. Enzovoort. Maar nu hadden ze wat ontdekt en... Dat verder heb ik het niet meer gehoord. Want dan denk ik, ja, oké, nu hebben ze ergens ontdekt dat er ergens een dingetje scheef zit. Ergens of zo, dat het toch fysiek aantoonbaar is, dat er ergens een mankement zit. En daarin zeggen, ja, nou moeten ze alleen nog uitzoeken wat de oorzaak is en wat het gevolg. Ik geef daar allemaal geen stuiver voor. Niet dat ik geen respect heb voor de wetenschap, maar ja, dit is op voorhand een bepaalde weg inslaan. Maar kom hier maar eens uit. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Nee, vroeg of laat vinden ze het... Ik mag het niet zeggen, want ik krijg een getonder mee, hoor. Maar je mag het niet zeggen. Maar vroeg of laat vinden ze het natuurlijk toch uit. Is waarschijnlijk al gebeurd. Dat homoseksualiteit, dat is ergens iets dat zit in je... Dat kun je aantonen, zit in je hoofd of in je bil, waar het maar zit. Maar ergens kennen ze dat laten zien. Dan zeggen ze, kijk, zie je dat? Ik mag door die microscoop kijken. Of weet ik veel, dat zie je wel. En dit is homoseksualiteit, dat... Zo iemand enzovoort. En dan zeg ik, ja, nou, en nou, oorzaak en gevolg. Wie gaat dat uitzoeken? Weet ik niet. Hoeft voor mij ook niet, dat maakt mij niet uit. Maar te zeggen van dat je daar niks aan kunt doen en dat dat voortkomt uit... Ja, dat is daarmee niet aangetoond. Het is hooguit aangetoond dat er enig verband bestaat tussen het fysieke en het psychische. Maar ja, dat hoef je toch niet aan te tonen. Dat weet toch iedereen? Anders hadden we toch die sportcoaches niet? Die kletsen in op die lui die weet ik hoeveel kilometer of 500 meter moeten... Dat is een klein zo'n stukje. 500 meter moeten schaatsen en die krijgen even een paar woorden van zijn trainer... die naast ze schreeuwt aan de kant van de baan. En dan rijden ze ineens harder. Kunnen ze ineens harder? Hoe kan dat? Omdat de verband bestaat... Ja, of het echt zo is, weet ik ook niet. Maar daar worden ze wel voor betaald, dat het zo is. Nou goed. En wat het aantoont, is dat er verband bestaat tussen wat tussen de oortjes zit en wat in je spieren zit. En dat soort dingen meer. Ja, hoe dat werkt, weet ik niet, maar dat is zo. En daarna kom je op het terrein van het analoge. Van het verschijnsel in de natuur, wat in de wetenschap, de westerse wetenschap althans, volstrekt onderbelicht is. Een verschijnsel dat je parallellen vindt in verschillende disciplines en verschillende lagen van de fysica enzovoort. Hier gebeurt dit en daar gebeurt hetzelfde en daar gebeurt hetzelfde enzovoort. En voordat je het weet ben je de kwantumtheorie aan het uitleggen, de kwantummechanica. Want daar kom ik nou al in terecht eigenlijk. Weliswaar met heel grote stappen, maar daar komt het wel op neer. En causaliteit, ja, oorzaak en gevolg, dat is een moeizaam ding hoor. Maar wat ik wel weet, is dat de mensen die... Ja, nee, dit zijn dingen die de hoge heren en dames discussiëren daar nog over. Dan worden daar zwaar voor betaald. Voor mij krijgt u het allemaal gratis mee. Dus ik mag dat wel. Maar wat ik ook nog gratis mee wilde geven, was eigenlijk gewoon dit. Degene die vasthouden aan de wet, doen dat vanuit hoogmoed. En andersom. Degene die vasthouden aan de wet, worden hoogmoedig. En soms ook gewoon gek. Want de meest voorkomende waanzin. Nou, ja oké. Nee, de officieel de meest voorkomende is hoogmoedswaanzin. Nou, dit is voer voor psychologen. En nu nog even wat statistiek. De EFOD vinden wij bijvoorbeeld, behalve dan natuurlijk in de Levitische voorschriften, vinden wij de EFOD in 1 Samuel, om toch enigszins in de buurt te blijven, in 1 Samuel 2, waar wij lezen in vers 18 over Samuel, die toch tot een soort aangenomen zoon is geworden van de hoge priester, van die beroemde hoge priester uit de kruiswoordpuzzels. Eli, ja. Precies. En die zonen van Eli, dat was allemaal, allemaal corrupt. Wordt hier ook beschreven. En in dat gezin bevindt zich ook Samuel. En van Samuel staat, doch Samuel diende, dat is vers 18 van 1 Samuel 2. Samuel diende voor het aangezicht des Heeren, zijnde een jongeling om God met de linnen lijfrok. Om God met de linnen lijfrok. In de praktijk, hij was geen priester, want hij was uit Efraïm. Maar hij fungeerde wel als priester. Is leuk, hè? Dat is de connectie met de 10 stammen. Efraïm. En daaronder vind je Levi. Die connectie had ik er straks ook al eerder moeten noemen met de 10 stammen. Want dat was in verband, heb ik niks van gezegd. Maar dat was in verband met ook met Edom, de Getiet. Want Gat Rimmon was weliswaar een Levitische stad, maar lag in het stamgebied van Dan. En Efraïm, zowel als Manasse, staan natuurlijk voor de 10 stammen van Israël, maar Dan is een goede derde, eigenlijk tweede in dit rijtje, want Dan is altijd degene geweest die voorop gegaan is, die leiding gegeven heeft, die voorop gegaan is aan de verspreiding van de 10 stammen van Israël. Wanneer dan ook, in de loop van de geschiedenis. Vandaar dat je de naam van Dan, de stam van Dan, na die van Juda natuurlijk, het makkelijkste terugvindt in de geschiedenis en dus ook in de aardrijkskunde. Dan. En Dien. Enzovoort. Eber, Dien, dat is ook een mooie natuurlijk. Dan heb je Heber en Dan bij elkaar. Maar, laat ik me daar alsjeblieft niet mee bezig gaan. Ja. Samuel draagt de linnen rijfrok. Hoewel hij niet echt een priester was, maar hij loopt toch een beetje mee. En zeker Samuel is de beheerder in de praktijk wel degelijk van het woord van God. Andere keer leg ik dat weer eens uit, dat Samuel typologisch staat voor het woord van God. Waaraan hij dan vervolgens uitdrukking geeft, maar hij staat voor het woord van God als zodanig. Dat is Samuel. Daarmee is hij natuurlijk ook een type van Christus, maar ja, dat is iedereen ongeveer. Dat is Saul eigenlijk ook nog. Maar nou ja, van de Heer onder de wet. En van en David is dat. En kortom, dat schiet niet echt op. Maar Samuel staat voor dat woord van God. Samuel komt van horen. Dat weet u, hè? Shema, roept de gids dan. Shema. Oh nee, zijn Nederlanders. Luister. Ja, voor de telefoon hoor je hem ook, hè? Shema. Dan praat hij en dan wil hij dat ze naar hem luisteren. Hans Aalsveld. Shema. Schreeuwt hij dan in die telefoon. Maar naar ons soms ook, hoor. Luister. Dat wil zeggen, God luistert. Of luister naar God. Samuel. Het woord des Heren. En uit dat woord des Heren wordt Saul gezalfd, wordt David gezalfd en nog zo het een en ander. Dat is Samuel. Nou goed. In 1 Samuel 22, want ik zou in de buurt blijven, zei ik. 1 Samuel 22, daar vinden wij in vers 18... Eveneens vers 18, vinden we vers 18. Toen zei de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te die dagen 85 mannen. Die priesters waren uiteraard, maar er staat, die de linnen lijfrok droegen. Heb je dat? Het betekent dus gewoon die priesters waren. Want de linnen lijfrok staat voor het priesterschap. Nou, dat lijkt me nog wel genoeg eigenlijk. Daarnaast hebben we natuurlijk dingen als... in verband met de efod. Dingen als Richteren 17. Maar ik geloof niet dat ik het allemaal moet gaan noemen. Richteren 17 is het, meen ik... waar in vers 5 een charlatan, althans binnen het verhaal, de efod draagt. De man Micha had een godshuis, 17 vers 5. De man Micha had een godshuis en hij maakte een efod en terefiem en vulde de hand van een uit zijn zonen, dat die hem tot priester waren. Dat vind ik een mooie uitdrukking ook, hè. Hij vulde de hand, hij gaf hem een baantje, gaf hem wat te doen. Ja, vulde de hand van een van zijn zonen dat hij hem tot priester waren, enzovoorts. En dan ben je ook trouwens bij Efrim. En het wordt beschouwd als afgoderij. Maar toch is het de uitbeelding van de situatie onder onze bedeling. Maar ik ga dat niet uitleggen vandaag. Maar het is wel, hij maakt een efod. En waarom er nu niet staat lijfrok? Ja, omdat het gekoppeld wordt aan priesterschap. Want toen hebben ze het woord maar niet vertaald. En zeker in combinatie met Urim en Tumim. Maar dat u dat weet. Het gaat erom dat als David daar om God is met een linnen lijfrok, gaat terug naar 2 Samuel 6, dan gaat het dus inderdaad over een associatie met priesterschap. Want geen koningschap, geen openbaar koningschap, maar wel priesterschap. Voor zover wij de Heer vandaag kennen, leven in gemeenschap met hem heet dat. Voor zover wij hem kennen, kennen wij hem als hoge priester van het nieuwe verbond. Titulair koning en hoge priester, maar in de praktijk, dit was de jure, zo kan ik het ook zeggen. En de facto, in de praktijk, kennen wij hem niet als de koning, maar als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is hoe het in Hebreeën uiteen wordt gezet. En aan het eind van Hebreeën 9 staat dan alsnog dat hij zal wederkomen. Implicerend, alsnog zijn koningschap, uiteraard. Want zo is de situatie. En dat priesterschap gaat altijd door. En het koningschap, dat moet nog in werking treden in de praktijk. Zie? Maar officieel, titulair en de jure, is hij wel degelijk koning. Maar dat wist u al natuurlijk. En dat is David hier ook, alleen hij manifesteert zich hier niet als koning, maar wel als priester. Althans, voor de symboliek. En het wordt beschouwd als een nederige situatie. Een dienende functie. Want als hoge priester wordt men door God in dienst genomen. Vandaar dat u, als u het mij vraagt, hoort het toch bij de Zoon des Mensen die gekomen was om te dienen. Dat blijft hij dus ook altijd doen als u mij vraagt. En hij blijft trouw aan degene die hem daarin heeft aangesteld. Hij is het hoofd van dienst, roep ik altijd. Wat is de hoge priester? Die is hoofd van dienst. En dat is wat David hier aan Michal uitlegt. In het gedeelte, in de rest van dit hoofdstuk. Dus ik lees met u. David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren, vers 14. En David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heren op. Met gejuich en met geluid der bazuinen om het ganse huis Israël te verstaan. In dit geval, dat blijkt uit de context, alle stammen van Israël, niet maar 10, hè. Alle stammen van Israël nog steeds. En met gejuich en met geluid der bazuinen van de shofar. Vreemd genoeg, want de shofar staat wel degelijk voor koningschap. Omdat het een hoorn is. Enzovoorts. Want een bazuin is een shofar en een shofar is een hoorn. Ramshoorn. Kan niet schelen van welk dier, van een ramshoorn. En het geschiedde, niet noodzakelijk van een schaap bedoel ik, hè? Er zijn nog andere ramshoorn die gebruikt worden. Ja. En het geschiedde als de ark des Heren in de stad Davids kwam, zo heet het opnieuw, de stad Davids, dat Michal, het Michal wordt, hier heb ik u wel eens eerder vertaald, het wordt beschouwd als de vrouwelijke variant van Michael. Michal, namelijk wie is als God? Dat zou kunnen. Het wordt ook vertaald met stroompje. Dat is waarschijnlijk ontleend aan het Engels, Engelse vertaling, met streamlet. Dat is het verkleinwoord van stream, stroom. Maar ik wijs er u op dat het Nederlands barst van de verkleinwoorden. Daarom heet ik ook Klein Haneveld. Het had ook Haneveldje kunnen zijn natuurlijk. Maar goed, ook goed. Maar ja, het Nederlands barst van de verkleinwoorden. Wij drinken een kopje, niemand drinkt een kop koffie, het is een kopje koffie. Koffie, als je het mij vraagt, maar goed, laat me zitten. En er staat niet op een schotel, maar op een schoteltje. En ik zie nou ook dat er een lepeltje in hangt. En het is, wij zijn van het ondermaatse. Ik geloof dat ooit Godfried Boomman, zaliger, daar ooit nog eens een flink stuk over geschreven heeft. Over het de minderwaardigheidsgevoel van de Nederlanders. In Nederland moet alles klein zijn. En vandaar dat wij barsten van de verkleinwoorden. Andere talen hebben dat niet. Echt niet. Kom niet voor, dat is een kleine dit of een kleine dat of wat dan ook. Maar wij hebben verkleinwoorden. Er komt een tje of pje komt erachter. Het begint wel met de namen van de meisjes. Die heten allemaal Willem. De jongens heten Willem, maar de meisjes heten Willempje. En meneer heet Aalt en het vrouwtje heet Aaltje. Niet Ali, Aaltje. Enzovoort. En, Dirkje, en dat is, hè? Ja, noemt u maar op, wie heeft er, wie van de dames hier draagt niet zo'n achternaam? Ja, alle mannelijke namen hebben een vrouwelijk tegenhang, er wordt geen verschil in gemaakt. Maar goed, noem maar op, maar verkleinwoorden, en het Engels heeft wel een verkleinwoord voor een stroom. Dat heet een streamlet, dat is een stroompje. Maar wat het Engels, zo komt het waarschijnlijk naar het Nederlands, een stroompje. Want de echte betekenis van het woord, ik geloof niet dat ik het bij de hand heb. Is het niet bij de hand? Nee, ik heb het niet bij de hand. Is die van een container. En een container U weet wat een container doet?
Iets bevatten.
Contain. To contain. Iets bevatten. Maar bij nader inzien is het al gauw een hol ding. Dat is een container. En dat is weinig verheffend voor Michal. En toch, als je Michal in de Bijbel tegenkomt, je telt al die teksten bij elkaar op waarin ze voorkomt, al die stukken geschiedenis, vraag je af, wat is dat voor een mens? Wat zit erin? Ja, maar toen ze dacht dat David de koning zou worden, redden ze David. Toen wel. Dat dan weer wel. En nu is hij koning en gedraagt hij zich in haar ogen niet als koning. Nou veegt ze hem de mantel uit, wat niet kan, want die had hij niet aan. Maar goed, hoe zeg je zoiets? Weet je, wat is dit voor iemand? Heeft het goede mens geen beginselen of wat dan ook? Nou ja, ik zal me van een diagnose onthouden, daar ben ik niet voor. Maar ik denk toch, in elk geval uit de volgende verse blijkt dat zij hoogmoedig is. En dat betekent in de praktijk dat ze in ieder geval leidt aan zelfoverschatting. En ik dacht dat ik dat net aan de hand van mijn naam toch ook wel gezegd had. Een container kan wat wezen, maar alleen als het wat containt. Dan moet het wel inhoud hebben. En Michal is natuurlijk uit het huis van Saul, de eisende Saul. Michal staat nog steeds, net als de hele familie van Saul, voor de wet en de heerschappij van de wet. En die maakt nou eenmaal hoogmoedig, maar daar hadden we het al over. Maar of het veel voorstelt, men spreekt niet alleen over het rijke Roomse leven, maar ook over het rijke Joodse leven, dat zo rijk is aan tradities en symbolen. En dat zal ik niet ontkennen, maar mijn probleem is dat bij hun, althans, en voor hun, al die symbolen dan toch volstrekt leeg zijn. Omdat zij de Messias niet kennen. Nou ja, zelfs gemist hebben met heel hun Jodendom. Wat heb ik nou weer gehoord van, ik hoor soms vreemde dingen van de week, hoor ik weer dat iemand bezig is om de, een of andere rabbi geloof ik, om de Talmud te vertalen naar het Nederlands. Is hij mee bezig geloof ik. Ik weet het niet precies, er waren drie rabbis die om de beurt aan het woord waren, een van die drie was dan de Talmud, want ja, het Joodse leven, de Joodse tradities moesten opnieuw gerelateerd worden aan de Talmud en de interpretatie van de Talmud in verband met de tegenwoordige moderne opvattingen enzovoorts. Want ja, de Talmud zelf was toch ook eigenlijk ontleend aan de Torah, maar aangepast aan de toenmalige omstandigheden dat de Talmud geschreven, hij bedoelt de Babylonische Talmud, maar goed, geschreven was enzovoort. En dat moet weer, en het is nuttig om dan in het Nederlands, dan kan iedereen het lezen enzovoorts. Want bijvoorbeeld zei hij, ja, er staat over homoseksualiteit, dat herinner ik me toevallig, maar ja, daar begon hij als voorbeeld mee, ik niet. Want ik was er niet bij hem. Maar goed, zij zei, ja, bijvoorbeeld homoseksualiteit, ja, dat staat in de Bijbel dat dat een gruwel is. Maar dat hebben ze vertaald met gruwel, maar dat is onder christelijke invloed hoor, want dat betekent het woord niet. Het woord betekent, ik heb het niet nagezocht, sorry. Maar het woord betekent zoiets als dat het mis is, dat het een vergissing is. Dat wil zeggen dat het zo niet hoort te zijn. Maar het komt natuurlijk wel voor. En dat moest dan toch maar kunnen, want er is zoveel mis in de schepping. God heeft kennelijk dat zo gemaakt. Want ook onder dieren komt het voor. Goed, en dan denk ik, ik zit ik naar te luisteren en gewoon, wat zeggen die daar? Ik wil gewoon weten hoe zij denken. En achteraf zeg ik dan, hoe kun je zo dom redeneren? Hoezo heeft God het zo gemaakt? Heb je Genesis niet gelezen, die eerste paar hoofdstukken? En dan over de zondeval, de mens, enzovoorts. God heeft het zo niet gemaakt. En er staat, het is een gruwel. Dan zeggen ze, ja, maar het staat eigenlijk, het is een vergissing. Nou, dat alles tot je dienst. Maar wat hij niet zei, is dat er staat, het is den Heere een gruwel. Moet het dan betekenen, het is een vergissing van de Heer, van de Schepper? Of wat? Nou ja. En zo, dus ook in Joodse kring wordt er aangetrokken. Bovendien, ik heb er lang genoeg naar geluisterd om te weten dat de Torah er niks toe doet. De Tanach al helemaal niet, dat is het hele Oude Testament dus. Wat het er doet, is de Talmud en die moet dan aangepast worden. In vertalingen, dan denk ik, ja, waar heb ik dat mee gehoord zeg? Zo gaat het om altijd. Maar het idee van dat het waarheid is... En dat God is die daarin spreekt, nee, niet in de Talmud, maar in de Torah en de Tanach en in het Oude Testament, heb ik volkomen gemist. En dat waren toch redelijk orthodoxe Joden, anders zouden ze geen belang hebben bij een vertaling van de Talmud. Nou ja, enzovoort. Maar het is die ledigheid die erachter zit. En wat dan? Wat moet je daar dan mee? Oké, en dan pas je dat aan, enzovoort. Waar is dat voor nodig? Als je voor jezelf toch al hebt vastgesteld dat het allemaal zo moet kunnen. En het komt ook in de dierenwereld voor. Dus dan is het goed, dan mag een mens het ook. Waarbij de dieren dus tot norm verheven worden. Want het schijnt onder leeuwen komt veel homoseksualiteit voor. Ja, weet je wat er ook veel voorkomt? Dit mag ik allemaal niet zeggen, dat weet ik wel. Dat mag niet van Pechtold. Nog een paar mensen niet, maar goed. Maar dan denk je, ja, het komt veel voor bij leven. Weet je wat ook bij leven veel voorkomt? Inteelt. Maar dat mag je ook niet zeggen. Hè? Of dat gezond is, nee, dat is niet gezond. Maar het komt veel voor. Met die kleinere roedels, hoe heet het, die zijn troep leven. Enzovoort. En ze zijn bijna allemaal genummerd. Al wat er nog in het wild rondloopt, heeft een nummer mee en een zendertje enzovoort. Ze weten precies wie is. Enzovoort. Er zijn er nog maar een paar. En er wordt zoals in gevangenschap mee gefokt. En dan worden ze weer vrijgelaten in een of ander wildpark. Waar er nog drie rondlopen. Enzovoort. En dan, wat denk je, inteelt. Ja, en homoseksualiteit komt daar, is daar verband tussen die twee? Ja, dat weet ik niet, dat moeten ze maar uitzoeken. Maar zo zijn die dingen. Het komt in de dierenwereld voor en dus maar is het voor de mens ook goed. Of zo. Dan moeten wij mensen het maar tolereren, onder dieren enzovoorts. Wat ook nog maar onzin is, want dieren trouwen niet hoor. Nou, sommigen wel, maar de meesten niet toch. Enzovoort. Ik vind het allemaal zo dom gepraat. Die mensen hebben het dan doorgeleerd, die weten meer dan ik. Weet je wel, maar er komt er zulke onzin uit. Ze weten er helemaal geen raad mee, maar ze erkennen niet dat God gesproken heeft. En dat de mens een zondaar is. En dat het niet de bedoeling is, dat het echter wel zo is en dat God er een oplossing voor heeft. Maar zij praten het goed. En daarmee hebben ze geen Messias nodig. In ieder geval niet iemand die de zonde, die de schuld betaalt, want die schuld herkennen ze niet. Dan wat moet je dan met je wet? Waarom heb je dan die wet? Waarom heb je dan die voorschriften van hoe je je eten moet bereiden, met welk been je het eerst uit bed moet stappen en al dat soort dingen. En in welke kant van bed, bovendien ook nog. Nee, ik overdrijf niet, dit is echt, dit is serieus. Ja. Waarom heb je dat dan allemaal? Dat is hoogmoed. Het schijnt wat voor te stellen, maar in werkelijkheid zit er niks in. Aan de andere kant, wij die de Heer kennen, om moet ik zeggen, wij die het Nieuwe Testament kennen, dat is een hyperbool, maar dat doet er nou niet toe, maar wij die daar iets van weten, zal ik maar zeggen, herkennen dan toch in heel wat Joodse riten en symbolen, de uitdrukking is van Rabijn de Vries, van pak een beetje 100 jaar geleden. Maar wij herkennen in vele Joodse riten en symbolen bijbelse waarheid. Maar zij niet. Zij vinden zich alleen goede mensen omdat ze zich houden aan die inzettingen. Waarvan ze hardop zeggen dat ze niet weten waarom het is. Maar het moet nou eenmaal zo, want het is altijd zo geweest en we wandelen in die traditie enzovoorts. Maar waarom dat moet, dat heeft de eeuwige zo voorgeschreven. En dan doen we dat. En dat doen ze maar half natuurlijk toch, want dat hebben ze allemaal aangepast, zegt de Bijbel zelf ook. Hun eigen wetten gesteld in de plaats van die van Mozes of des Heren. En de Talmud in de plaats, want het was toen ook al zo in de dagen van de Heer Jezus. De Talmud, de Babylonische Talmud althans, zeker in de plaats van de Tenach, het Oude Testament namelijk, enzovoorts. Want zo gaat het. En dat ze hoogmoedig zijn mag je niet zeggen, want dat is natuurlijk ook racisme. Ik kan meteen zo uitgelegd worden. Want over intelligentie van volkeren mag je ook niet praten, dat weet je. Niet dat je er iets mee opschiet als je het wel doet, maar je mag het niet zeggen. Dat is taboe, dat mag je niet eens ter discussie stellen of onderzoeken. Mag je wel bij individuen, als ze naar school moeten en zo, mag je wel vaststellen waartoe ze wellicht in staat zijn, maar van volkeren een gemiddelde nemen en zeggen, nou, het ene volk is toch wat intelligenter dan het andere, dat mag niet. Ik weet niet waarom niet. Weet jij het wel? Ik weet het niet. Nee, bij onze school zei ze ook, hij mag wel naar de ABS, maar hij mag niet naar het gymnasium. Dat ging niet over mij, dat u dat niet denkt. Maar zo ging dat, en daar ging je ook niet. En tegenwoordig is dat toch nog zo op die scholen, als ik het goed heb. Dan zeggen ze toch nog van, je moet die kant of die kant op. En wij leerden vroeger dat het zo erg was in Rusland, in de Sovjetrepubliek, omdat daar de overheid voorschreef wat je moest gaan studeren, wat je kon studeren enzovoort. En wij leven in een land waar precies hetzelfde gebeurt. En wij noemen onszelf vrij. Nou ja, laat maar zitten. Rare wereld. Sommige dingen mag je wel zeggen en andere mag je niet zeggen. Want ik heb het altijd gemist, dus neem me niet kwalijk. Ik weet het zo niet. Ik weet dat alle mensen zondaren zijn en de heerlijkheid Gods derven, tekortkomen, heeft iemand uitgelegd. En dat we allemaal, wie er ook zijn, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En we zijn in die zin allemaal gelijk. Hebben jullie het? Met dank aan de heer Paulus, ooit onze minister-president, of hoe het toen maar heette. Nee, dat bedoel ik. Nee, ik bedoelde niet de apostel. Ik bedoelde iemand die ooit, zo'n beetje in de dagen van de inval van de Fransen, 1795. Zijn voornaam weet ik niet, was zijn achternaam, Paulus. Die was toen voorzitter van de ministerraad of stond onder de stadhouder. Ik weet niet hoe dat heette toen. Raadspensionaris, weet ik het, Paulus. En dat was in de dagen van de Franse revolutie enzovoorts. En het idee dat alle mensen gelijk zouden zijn of waren. En hij schreef een werk ik heb een slecht geheugen, dus ik kan die titel zomaar niet noemen. Maar die titel was ongeveer, was een vraag, in hoeverre gezegd kon worden, of aangenomen kon worden, alle mensen gelijk te zijn. Dat wil zeggen, hoe ver dat strekte, in welk opzicht dat zo was. Dat wil zeggen, in heel wat opzichten niet, en in andere opzichten dan weer wel. Dat was in de dagen van die revolutie. En zo is het maar net. De Bijbel zegt, alle mensen zijn gelijk omdat ze zondaren zijn. Dat is het dan. En daar houdt het ongeveer ook wel op. Want voor de rest zijn alle mensen verschillend. En of ze gelijke rechten hebben, nou, dat denk ik niet hoor. En of ze gelijke plichten hebben, ik denk het niet hoor. Behalve als je alle normen en waarden die we hadden hebt afgeschaft, ja, dan maakt het allemaal geen bal meer uit. Maar voor de rest heb je rechten en plichten op grond, al was het maar op grond van je vermogens. En ik bedoelde zelf financieel, maar niet in de eerste plaats bedoelde ik dat ook. Maar toch, op grond van je vermogens, op grond van wie je ouders waren, om maar eens wat geks te noemen, maar het is echt zo. Je bedoel, ons koning, die had rechten en plichten bij zijn geboorte, maar het waren heel andere dan de mijne. Tenzij men iets als koningschap totaal niet meer erkent. Maar zover zijn we in Nederland nog niet, gek genoeg. Maar daar kan ik een hele avond over vullen, waarom dat zo gek is. Maar goed, maar voor een beetje geld dat dus nog, dus had hij rechten en plichten van geboorte meegekregen. Toch wel. Of meneer Paulus in 1795 het daar nou mee eens was of niet. Maar toen was Nederland nog geen koninkrijk. Toen ging het nog gewoon over de prins van Oranje-Nassau. Maar goed, die erfprins die toen al geboren was en die later koning Willem I werd. Hè? Maar goed, die maar even terzijde. Maar het is, waar we over praten, is over, je mag het niet zeggen, ik weet het, maar over de hoogmoed van het Joodse volk. Omdat de Bijbel het leert. En voor zover ik het wel mag zeggen, is het omdat de Bijbel het leert. Dat is godsdienst vrijheid, toch? De Bijbel leert dat. Het hardnekkige volk. En dat zo hardnekkig was dat het de wet invoerde op het tijdstip dat de Heer zei, laat nu maar zitten. Dat was in de dagen van Jeremia. En toen moest het zo nodig ineens. En nou houden ze het al 2500 jaar vol. Nou, moeizaam, maar niettemin. Het is wel wat ze doen. Nou, dat is die hoogmoed van Michal. En dan staat er dus vervolgens. Zij verachtte hem in haar hart. Ze zag hem huppelen. En ze verachtte hem in zijn hart. Toen zij nu de ark des Heren inbrachten, stelden zij die in haar plaats in het midden der tent die David voor haar gespannen had. Dat is niet de tabernakel, want die bestond al lang niet meer. Het was een speciale tent voor de gelegenheid. In afwachting natuurlijk van, dat is het volgende hoofdstuk, in afwachting van de bouw van een tempel. Dat is het logische vervolg. Maar daarover later. De tent die David voor haar gespannen had, en David offerde brandofferen voor het aangezicht des Heeren en dankofferen. Als David geëindigd had de brandofferen en dankofferen te offeren, dat zal hij niet zelf gedaan hebben, dat zullen de priesters gedaan hebben, maar op zijn initiatief. Maar het is toch wel leuk dat het zo staat, want het bevestigt zijn levitische rol, zijn priesterlijke rol, symbolisch. Zo zegende hij het volk in de naam des Heren der Heerscharen en hij deelde aan het ganse volk, aan de ganse menigte van Israël, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een ieder, stond er nou dus een keer of drie, aan iedereen, broodkoek en een schoon stuk en vlees, heeft men ingevuld, en een fles. En het was geen lege fles, mag je aannemen, hebben ze bedacht, dus het woord wijn staat erachter. Waarvoor vriendelijk dank, ik vind die dingen wel komisch. Maar u weet wel, Melchizedek bracht voort brood en wijn. Die zorgt voor het voedsel, zoals de Heer Jezus zorgt voor brood en wijn. In de avondmaalsviering, maar wanneer hij zegt, maar dat ben ik, dat is mijn vlees, dat is mijn lichaam, dat is mijn leven, dat is mijn geest, enzovoort. Is dat geen wonderbare spijziging? Ja, dat is een wonderbare spijziging. Die is toch duidelijk, hè? Toen ging al het volk heen en ieder naar zijn huis. En als nu David ook thuis kwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit David tegemoet. En zeide, hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijner dienstknechten heeft ontbloot. Dat was voor de dienstmaagden van zijn dienstknechten. Je hebt over klassenstrijd gesproken, een standsverschil. Voor de, hij heeft zich geplaatst helemaal onder de onderste laag van de bevolking. Gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot. Let op het woord ijdel. Want ijdel betekent leeg. En ik heb u net geprobeerd uit te leggen dat de naam van Michael met gemak geïnterpreteerd wordt als dat zij leeg was. Een lege container. Een houder. Wat het maar was. En ze heeft het over de koning, hè? Niet over priesterschap. Ze heeft het over, hoe is de heden de koning? Dat is natuurlijk sarcastisch. Hoe heeft heden de koning van Israël verheerlijkt die zich heden enzovoorts. De koning. Maar ik zei u, het gaat ook niet over koningschap, het gaat over priesterschap. Koningschap komt pas aan de orde als de Ark des Verbonds in Jeruzalem is. Daarna. Maar niet daarvoor. Zolang je nog onderweg is, in de voorgaande twee episoden dus, hebben wij van doen met Christus de hoge priester en niet met Christus de koning. En de koning wordt nog steeds in de wereld verworpen en er wordt schande van hem gesproken. En als hij spreekt over Christus en zijn tegenwoordige werk als priester, dan krijg je al die lui die aan de wet vasthouden, die krijg je tegen. Die vinden het te min. Daarom moeten we ook altijd zingen, Jezus, hij is koning en majesteit enzovoorts. Nou ja, in onze Nederlandse vertaling valt het lied wel mee. Maar in het Engels zing ik hem niet. Echt niet. Maar goed, dat zoek je maar eens uit waarom niet. Want hij is niet die koning. Dat zal hij zijn in de toekomst. Hij is de priester nu. En in de wereld wordt hij nog steeds veracht. Ja. En toen zei David tot Michal, die geeft dus een verklaring voordat hij daar zo bij liep, huppelde. Toen zei David tot Michal, voor het aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft, voor uw, en daarmee boven uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heren, over Israël, ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heren. Voor het aangezicht des Heren, die mij gekozen heeft boven uw huis. Hij zegt dus impliciet dat Michal niet zo hoogmoedig moet zijn. En hoe laag hij ook gevallen zou zijn eventueel, het huis van Saul is lager. Want God heeft hem, David, verkoren boven het ganse huis van Saul en dus boven Michal. En hij zegt, voor die heer zal ik spelen. Nou, ik meen zelfs dat er staat lachen. Er staat toch gewoon Sagak van Isaac. Lachen. In de brede betekenis van het woord is dat dan natuurlijk. Dat is het leuke van Hebreeuws. Het heeft niet zoveel woorden, alles bij elkaar. Maar de woorden die er zijn, worden op allerlei manieren gebruikt. Als werkwoord, als zelfstandig naam, wordt als bijvoeglijk naam, als bijwoord, enzovoort. En dan in een hele brede betekenis. Jawel. Ik zal spelen, lachen, vreugde maken. Voor het aangezicht des Heren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan al zo. En zal nederig zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. David zegt, ik reken mij op hetzelfde niveau als die dienstmaagden waar het zojuist over had. De dienstmaagden van mijn dienstknechten. Want ik ben ook maar personeel. Daar komt het op neer. En waar wij, God, de Heere, dienen, zullen wij verheerlijkt worden, zegt hij, in een prachtige zin. Met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, waarvan gij gesproken hebt, met de dienstmaagden zal ik verheerlijkt worden. Als dienaar. Daarna wijs ik erop dat het begrip koning, melig, wel degelijk de betekenis heeft van, als enige, als eerste betekenis heeft, die van bode, boodschapper, bode. Dat is een dienstknecht. Meer specifiek om woord over te brengen, boodschappen over te brengen. En daarom is het hetzelfde woord als het woord voor engel. Waarbij engel trouwens ook niet eens Nederlands is, want dat is Grieks voor een bode, een boodschapper. Het zit ook in het woord evangelie. Angel, engel, zit erin. Een boodschap. Echt wel. En de koning wordt geacht sowieso een boodschapper te zijn. Dat wil zeggen, brengt de boodschap van iemand anders over. Hij staat net als een engel, net als een malach, staat de meileg in dienst van God. En is in hoge mate verantwoordelijk voor het woord. Vandaar dat hoge priesterschap en koningschap ook bij elkaar horen en een personele eenheid, zo heet het, personele eenheid, behoren te zijn. Slechts onder de wet specifiek is het officieel van elkaar gescheiden geworden, roep ik altijd, koningschap en priesterschap. Maar dat is het uitzonderlijke, want normaal gesproken is het de koning ook hoofd van de dienst aan God. En toen wij in Nederland de koning kregen, was hij dat ook? Nou ja, titulair, hij werd hoofd van de Nederduitse hervormde kerk, of hoe het maar heette, mocht toen. Ik kom nog wel eens in kerkgebouwen, zaaltjes bij kerken, en er hangen soms foto's van predikanten enzovoort. En ik ben wel eens tegengekomen dat er dan bij zo'n foto, of schilderij soms, een lijstje hing met Willem Guillaume. Wij Willem I, koning der Nederlanden en nog zo het een en ander enzovoort. Waarbij de koning dus officieel verklaart dat die man predikant, tot predikant wordt aangesteld in die gemeente. En dan met een handtekening eronder. Dat was in ieder geval wel Guillaume, Willem, in het Frans. Maar zoals de Engelse vorst geacht wordt te zijn hoofd van de kerk, roepen ze. Het is jammer dat ze het zo noemen, want het heet Defender of the Faith. Maar zelf gebruiken ze ook die andere uitdrukking. Helaas, soms. Maar strikt genomen is dat juist, ja. Natuurlijk, de koning is verantwoordelijk voor alles wat in het koninkrijk gebeurt. En als er één ding belangrijk is voor de mens en zijn normen en waarden, dan is het dat hij een woord van God krijgt en de koning zou erop toe moeten zien. Vandaar ook in de kerk, in de Bijbelse, hoe moet je dat zeggen, Bijbelse hervorming om zo te zeggen, vindt men een boekrol in de tempel die men is achter de rozenstruiken vandaan gehaald heeft. U weet wel van die dame, maar goed, door de roos, dat weet je toch al hoe dat was. Nou goed, heeft men de rozen, dus de doorstruiken weggeknipt enzovoort. En toen hebben ze de tempel, alle spinnen achteruit enzovoort. Toen vonden ze die boekrollen, toen bleken in ieder geval de Tora te zijn, de boeken van Mozes. En wat deden ze ermee? Ze brachten ze naar de koning. En die liet het zich voorlezen. En die begreep daaruit dat ze in de eerste maand moesten ze Pasen vieren. Maar ja, dat was nou net te laat, dat konden ze niet meer halen. Dat was net voorbij. En toen stelde hij in dat ze de volgende maand dan Pasen zouden vieren. Want dat staat ook in de Bijbel. Hè? Als je onrein bent in de eerste maand, dan kun je in de tweede maand Pasen vieren. Dat hebben ze dus toen ook inderdaad gedaan. Enzovoort. Maar waar het om gaat is, het wordt aan de koning gebracht en die neemt de leiding. Dat had de hoge priester moeten zijn, maar het werd bij de koning gebracht. En dat komt omdat het een en ander weer profetisch is voor de komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar dat hoef ik nou, hoop ik, ook niet uit te leggen. Bovendien, het is natuurlijk de hoogste tijd vanavond. Dus we zullen het hierbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en mochten lezen over deze oude geschiedenissen, enerzijds. Anderzijds dat we door die oude geschiedenissen bepaald mochten worden bij tegenwoordige waarheid. We mogen beseffen dat wij leven in die dagen waarin wij weliswaar één koning hebben die met eer en heerlijkheid een uitermate gekroond gezeten is aan uw rechterhand, maar die wij ook kennen in het bijzonder en in de eerste plaats als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die verzoening doet voor onze zonden die ons de weg geopend heeft tot in het heiligdom, tot in het nieuwe verbond en tot in de hemel zelf. En we danken u dat we in dat bewustzijn mogen leven, dat we uw eigendom zijn, dat u ons trekt uit deze wereld met al zijn tekortkomingen en ons maakt, gemaakt hebt, tot eerstgeborenen van uw nieuwe schepping, uw nieuwe verbond en ook van uw koninkrijk. We danken u dan dat we mogen uitzien naar die rijke toekomst en die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we dragen ons dan ook aan u op, wees u ons nabij. En op grond van uw woord, Vader, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.